Hoe belastbaar ben jij eigenlijk? Ik heb vandaag een gast die ons daar alles over gaat vertellen. En deze gast is voor mij wel een bijzondere. Hij was erbij toen ik 7 ruggenwervers brak in Tsjechië in die koers, waar ik in de eerste podcast al over deel. En hij is destijds mijn trainer geweest. Hij is mijn ploegleider geweest. Mijn vriend geweest. En niet relatie trouwens, zo klinkt het natuurlijk nu net. Maar hij is voor mij heel veel geweest. En daarom vind ik het ook heel bijzonder om vandaag dat gesprek met hem te mogen hebben. Want als hij mij iets heeft bijgebracht toen hij mij trainde. Je moet weten, destijds combineerde ik een hoop dingen. Van school tot trainen tot een eigen webshop hebben. En noem zo maar door. En hij heeft mij toen het belang in laten zien van belastbaarheid. Jamie van Rijswijk, welkom. Je hebt al jarenlang jouw eigen onderneming, wielertrainer.com. Hoe lang heb je die eigenlijk nu?
Ja, hey, hoi Veerle. Leuke aankondiging, echt super. Vanaf 2015 ben ik voor mezelf begonnen officieel met wielertrainer.com, dus zo lang al. Gaat
Oh.
hard.
Ja, inderdaad. Hey, en ik haalde het net al aan. Belastbaarheid. Hoe komt het toch dat ik het zo moeilijk vind om rust te nemen terwijl ik me moe voel?
Ik denk dat dat is omdat je je eigen het kwalijk gaat nemen dat ook al voel je je moe dat je het dan toch niet doet. Dat is wat ik bij vele mensen hoor. Van ja, ik was moe, maar ja, ik heb mezelf voorgenomen om die training te gaan doen. Dus ja, ik ga hem ook gewoon doen. Maar in plaats van dat je soms gewoon makkelijk of even na gaat denken van, hey, misschien heb ik morgen wel een rustigere dag. Dus waarom ga ik die training morgen niet doen en neem ik vandaag rust? Kan ik die training misschien morgen helemaal fit en uitgerust wel uitvoeren?
En dus die keuze is natuurlijk altijd een mentaal spelletje van oké, ben ik fit genoeg? Stel ik me aan? En volgens mij is het zo, en dan ben ik benieuwd wat jouw mening daarvan is, dat als je te veel stressprikkels op elkaar hebt, hè, dus bijvoorbeeld een hele drukke werkdag hebt gehad, en dan nog eens een stressprikkel erop gooit van een intensieve training, daar word je helemaal niet beter van, toch?
Nee, daar word je zeker niet beter van. De stressfactor op die dag invloed heeft op jouw persoonlijke leven. Dat heb je niet altijd in de hand. Dus als die hoog wordt en je gaat er dan ook nog eens bij trainen in vermoeidheid, dan kan het zelfs zijn dat jij nog vermoeider raakt door die training te doen. En als je dat dus heel vaak doet op lange termijn, hè, dat je wel eens overtraind kan worden door
Ja.
dat soort dingen. Ja, dus.
Is het dan ook zo dat als iemand heel veel werkt of een heel intensieve job heeft en best wel fysiek, dat het voor hem een advies kan zijn om geen intensieve trainingen te doen op die dagen en dan bijvoorbeeld voor het weekend te houden?
Ja, exact, exact. Wat ik heel belangrijk vind, is dat de sporters waar ik mee werk aangeven hoeveel tijd hun beschikbaar hebben voor een training op een dag. En ik benadruk daar altijd bij, heb jij een hele drukke dag? En dat kan zowel een fysiek beroep zijn of een mentaal beroep. Want vergeet niet, beide is gewoon kan erg belastend zijn. Geef dat aan. Want dan zullen we ervoor kiezen om juist op die dag een lekkere, rustigere training te doen. Waar je dan voornamelijk in D1 traint. En misschien ook gewoon daardoor ook gewoon tijd hebt om je hoofd leeg te maken. En dat het een positief effect kan hebben. En dat we juist die zwaardere training, waar je je eigen waar je je focus ook bij moet hebben, die fysiek ook gewoon uitputtender is, dat we die juist in het weekend doen. En dan is die ook leuker om te doen, want dan begin je daar fit aan, dan heb je er ook veel meer zin in, dan kun je die training ook veel beter volbrengen en sluit je die training ook met een veel beter gevoel af. En ik denk dat we dan bezig zijn met het puntje belasting en belastbaarheid. Dus gaan we kijken hoe efficiënt kunnen we die training inzetten naast je werk.
Ja, en krijg je het ook wel eens voor dat je denkt van, Nou, in jouw schema, en dan bedoel ik je werkschema of je leefschema, daarin passen helemaal geen intensieve training, omdat je zo druk bent. Dus stel je wil je doelen behalen om beter te worden in fietsen, dan moet er ook wel iets op het andere vlak veranderen. Heb je er al iets voor dat je dat ziet in de praktijk?
Ja, je ziet toch inderdaad mensen die natuurlijk zware beroepen hebben. En denk daarbij ook gewoon veel aan mensen die ook reizen en ook met jetlag zitten. Ja, dat soort dingen, dat moet je zeker niet onderschatten. Hè? Maar ik heb nog nooit met iemand gehad dat ik dacht van, nou, daar past geen trainingsschema naast. Het enige waar je dan gewoon naar moet gaan kijken is gewoon, hey, oké, wat zijn jouw doelen? En misschien moet je wel een bepaald doel bijstellen voor jezelf. Hè? Dus een doel stellen die haalbaar is voor jou. Hè? Want dan wordt het trainen daarnaartoe wordt ook gewoon een uitlaatklep, wordt leuk. Stel je de doelen te hoog, die eigenlijk dus niet passen bij jouw levensstijl, dan wordt het een sleur en dan wordt het een frustratie en dan wordt de sport daarnaast, naast al een zware baan hebben, ja, dan ga je overbelasten. En dat wil je niet. Dus ik denk dat het eigenlijk altijd dat we er altijd wel uit kunnen komen om aan een heel passend schema te komen. Maar dat ben ik niet de enige die daar aan werkt. Dat is input die je samen met je trainer maakt. En dan kun je echt wel een heel leuk programma maken die goed bij jou past en waar je uiteindelijk beter van gaat voelen. Want dat is natuurlijk waarom we sporten.
Ja, om je uiteindelijk inderdaad beter te gaan voelen. Ja, mooi gezegd. Hey, en terugkomend op die energiesystemen, want je hebt dus enerzijds heb je belastbaarheid en dan zitten we meer op energie en misschien wel in tijd te denken. Maar je hebt ook twee hele belangrijke energiesystemen waarop we trainen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, klopt. De twee belangrijkste grootste energiesystemen, dat is het aerobe systeem en het anaerobe systeem. Nou, het aerobe systeem, het woord zegt het al, aeroob, dus met zuurstof. En anaeroob is het systeem zonder zuurstof. Hè, dus wanneer je gaat fietsen en je gaat naar buiten en je gaat lekker stevig tempo rijden en jouw benen die gaan wat pijn doen en dan praten we over verzuring. Nou, dan zit je dus absoluut niet in het aerobe systeem, dan zit je in het anaerobe systeem. Dus dat is denk ik wel de manier om op dat moment te merken in wat voor systeem ben ik nou aan het trainen.
Ja, en dat beschrijf je heel goed, want dan zullen veel mensen zijn eigen misschien ook wel in herkennen. Dat ze thuis gewoon met brandende benen altijd een lekker voldaan gevoel, maar eigenlijk zijn die mensen helemaal niet zo heel goed bezig, toch?
Nee, dat is wel een teken dat je dan eigenlijk altijd te intensief aan het trainen bent. Wat ik net al aangaf, alleen de training maakt niet wat jouw belastbaarheid is, hè? Juist zelfs alle factoren van buitenaf, hè? Je werk, je school, gezinsleven, kinderen, noem het maar op. Ook dat bepaalt jouw belastbaarheid, hè? Dus ja, ga je dan ook nog altijd op een hele hoge belasting trainen, hè? Ja, dan kom je jezelf gewoon een keer tegen. Dan wordt het een keer te veel.
Maar ik hoor dan mensen zeggen, die zeggen, ja maar Veerle, dat is echt mijn uitlaatklep. Als ik dan een hele dag stress heb gehad, dan ga ik daarna keihard fietsen en dan voel ik me tenminste weer goed. Wat vind jij daar dan van?
Nou, ik vind eigenlijk op de eerste regel, wat je zegt nou met sporten, dan voel ik me eigen inderdaad weer hartstikke goed. Nou, dat willen we ook, maar we willen ook zo dat het zo kan blijven. Dus dat je dit eigenlijk, wielrennen is gewoon een sport. Qua belasting kun je dat gewoon tot aan je 80ste blijven doen. En wat wij willen is dat mensen dat ook tot aan hun 80ste gaan blijven doen. Dus ga jij altijd te hard. En ook al is het op dat moment een uitlaatklep. Ga jij altijd te hard. Dan kom je jezelf toch een keer tegen. En word je teruggefloten. En dan heb je die uitlaatklep niet meer. Hè, dus daarom zou ik altijd zeggen. Zoek naar het balans in je trainingsschema. En ga soms ook underloaden trainen. Haak ik weer even terug op de doelstellingen. Want hoe hou ik dat leuk? Nou, als we dus doelen per jaar voor jezelf stelt en train daar naartoe met zo'n programma ook om inderdaad af en toe even wat gas terug te nemen, dan zijn die doelen haalbaar en kun je deze sport tot je 80ste blijven beoefenen.
En wat is volgens jou dan een goede balans in een trainingsschema?
Nou, een goed balans is dat je op tijd je herstel hebt. Dus dat je na iedere week ook wel momenten kunt hebben dat je op een dag op dat je dagen hebt waarvan je zegt: Nou, ik ben gewoon hersteld vandaag. Ik voel me fit. Ik heb weer zin in de volgende trainingen. Ik voel mijn benen op dit moment niet. Dus dat is goed. Kijk, heb jij dat je eigenlijk na iedere training zware benen hebt en dat je weer met het groepje op de zaterdag meeging of weer naar buiten gaat en dat je denkt: Oeh, ik voel mijn benen weer. Ja, dat is toch wel een teken aan de wand dat je eigenlijk nooit goed je herstel neemt. En er zijn tegenwoordig hele dure horloges voor die dat allemaal voor je berekenen. En met body battery. Maar dit is gewoon de kern: het aanvoelen van jezelf. Weten wanneer voel ik me hersteld en wanneer niet. En je traint, dus ja, benen af te voelen na een dag of na 2 dagen, dat is natuurlijk echt geen probleem. We trainen gewoon, hè, maar dat je ook gewoon regelmatig in de weken momenten hebt dat je eigenlijk gewoon fit voelt, dat je gewoon ook wakker wordt, fit wakker wordt, dus niet dat die wekker gaat en dat je denkt van, ik wil eigenlijk nog een uur. Ja, ik weet voor de mensen die luisteren, die kinderen hebben, die kennen dit niet. Praat ik mee uit ervaring. Hè, maar dat soort dingen, dat je je eigen uitgerust voelt op een dag. Zodra je die dingen niet meer gaat voelen, dan is het wel een teken aan de wand om eens een keer te zeggen van, hey, train ik niet te veel op een hoge belasting?
Maar is het niet zo dat 9 van de 10 mensen het liefst de snoezbottom in duwen?
Ja. Dat klopt, maar er is wel echt een verschil van echt snoezen, denk ik, met, nou, ik ben nog gewoon, ik zou nog even liever wat langer willen blijven liggen, of echt slaperig zijn, hè? Of dan gedurende de dag ook slaperig blijven, van die inkakmomentjes hebben, dat soort dingen, dan praten we wel echt over een overprikkel die je op dat moment hebt. Dus dat zijn toch wel echte tekens aan de wand van om jezelf af te vragen van hey, train ik niet altijd te intensief?
Ja, wat ik altijd ook wel een goede meetlat vind, is wanneer ik chagrijnig ben, als ik heel makkelijk te snauwen om niks, dan weet je eigenlijk gewoon dat je al te lange tijd te veel van jezelf aan het geven bent. En wanneer je echt geen zin hebt om te fietsen, terwijl je het eigenlijk hartstikke fijn vindt te fietsen. Ik vind altijd als die twee dingen mij tegen beginnen te staan, of als Jeroen, mijn partner, tegen mij zegt van, ben je ongesteld of zo? En dat ben ik niet. Dan weet ik van, oh ja, weet je, nu zit ik echt wel tegen een grens aan. Dus die twee vind ik altijd wel belangrijk om in de gaten te houden.
Ja,
Hey,
dat
en
is, ja.
je zegt
Ja,
maar.
dat zijn inderdaad ook hele leuke dingen en goede dingen om je eigen lichaam te leren kennen en ook die signalen te herkennen van jezelf en ze niet te negeren, maar gewoon inderdaad zeggen van hey. Inderdaad, ik voel me weer dit. Of inderdaad, mijn partner zegt: Wat ben je weer chagrijnig? Dat je die herkenningspunten voor jezelf ook gaat herkennen. Ik denk dat het een hele
Ja,
goede is.
en eigenlijk ook een hele ouderwetse, althans voor mij is die ouderwets en een beetje bijna de standaard, is gewoon simpelweg je ochtendpols bijhouden. Ja, die zegt eigenlijk ook zoveel over hoe fit je bent. En dan kun je eigenlijk heel simpel gewoon bijhouden in je telefoon of in een app, of dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar dat geeft echt wel aan of je echt vermoeid bent of dat je je gewoon aanstelt. Ja, dan kun je echt wel veel. Maar ook die
Ja,
is persoonlijk, hè? Die mag je nooit vergelijken, toch?
nee, klopt helemaal alles wat je zegt nu. Wat het mooie inderdaad is, dat heel veel mensen hebben tegenwoordig een smartwatch om hun pols. En dat is inderdaad een hele mooie techniek om inderdaad voor jezelf te kijken van hoe staat het er met mij voor? Zoiets zegt niet na gelijk 1 ochtend dat ding meten iets. Hè, maar daarvoor moet je hem eigenlijk gewoon iedere dag aan hebben. En na een tijdje ga je op een gegeven moment zien van hey, welke ochtendpuls past nou bij mij? En stel hij is bij mij 55 en bij mijn buurman is die 60. Nou, dat
Ja.
hoeft voor beide inderdaad niet verkeerd te zijn. Het gaat erom wat bij jou past. En zie je op een gegeven moment van hey, hij is structureel, hè, dus een paar dagen op rij al te hoog. Dan kan dat een indicatie geven dat jouw lichaam niet volledig hersteld is. En dat kan inderdaad factoren hebben weer. Stress op het werk. Maar ook inderdaad te intensief geweest met training. Oftewel misschien te weinig rustmomenten in training. Maar ook misschien zit er wel een griepje aan te komen of een
Ja.
verkoudheidje.
En als we ze naar de praktijk mogen sleuren, hoe vaak moet jij klanten van jou terugtrekken? Zeg maar, doe eens rustig aan of juist schop om de kont gooien.
Nou, de mensen die ik krijg, moet ik heel vaak terugfluiten. De mensen die ik krijg en met een trainer gaan werken, die hebben toch altijd wel zo'n ambitie om een stapje hoger weer te zetten. En juist iemand die gaat bewaken voor hun ook van of ze te veel doen of niet. Dus dat komt heel vaak voor dat je ze terug moet fluiten.
En
Ja,
hoe
dan
doe
is
je
een
dat
diep.
dan?
Ja, ook die ochtendpuls is zeker een graadmeter voor ons. Hè? Maar ook bijvoorbeeld de hartslagen in de training zelf. Hè? Dus op den duur als je moe wordt en je haalt je hartslagen bijvoorbeeld niet meer. Ja, dat is toch een teken. Als je normaal tot een, noem maar wat, een hartslag van 180 komt en je haalt nu met moeite de 170. Ja, zijn toch tekenen om voor jezelf
Ja.
te zeggen, hey, is er iets aan de hand?
Ja. En wat geef je ze dan voor advies? Ga minder doen, ga niet fietsen.
Nou, dat ligt inderdaad een beetje aan. In principe probeer ik te voorkomen met de programma's dat mensen niet oververmoeid raken. Hè? Maar toch kan het gebeuren. Advies wat we dan doen, als we er op tijd bij zijn, hè, dan bouwen we een rustperiode in. Nu, zijn de trainingen in principe zo opgesteld dat je genoeg rust krijgt? Gaan mensen echt te ver? Ja, dan. En we praten echt al aan overtraining. Want ik heb ook gewoon mensen die bij mij binnenkomen en aan de bel trekken. En eigenlijk al gewoon te lange tijd te ver zijn gegaan. Ja,
Ja.
dan schakelen we wel echt het Sportmedisch Centrum in waar we mee samenwerken. Omdat het wel echt iets is wat je niet mag onderschatten.
Ja.
En wat zeker op langere termijn je echt heel serieus moet nemen en met een heel goed plan moet komen om weer terug eigenlijk op je oude niveau te komen.
Ja. En dat is ook wel een goeie dat je aanhaalt. Want testen is ook een belangrijke dagtaak van wat jij met je bedrijf natuurlijk doet. Wat omschrijft voor degene die het niet weet, wat doe je nou in een test?
Ja, klopt. De testen die wij uitvoeren zijn performance testen. Daarmee gaan we eigenlijk de zones bepalen. Dus die twee grote energiesystemen waar we het al over hadden, hè, die grens van zuurstof naar anaeroob, die willen we weten. Dus die bepalen we daarin. En we bepalen daarin de trainingszones, dus de D1, de D2, enzovoorts. Enzovoorts, zodat we de trainingen die we dus op gaan geven, ook wanneer die extensief, dus rustig moeten zijn, ook echt rustig zijn. En dus niet hard wanneer je eigenlijk rustig zou moeten trainen. Dus dat we eigenlijk gewoon ja, heel structureel kunnen bewaken dat je ook genoeg uren in die rustigere zones traint.
En kun je daar iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld, wat kost dat dan? Hoe lang duurt dat? Wat moet ik doen als voorbereiding?
Ja, en testen bij ons ben je toch wel een 2 uur mee bezig. Niet met de test zelf, maar van tevoren gaan we ook wat gezondheidstestjes doen. Dus je bloeddruk gaan we meten. We doen een longtestje. Je vetpercentage, je gewicht wordt gemeten. Want we willen natuurlijk ook het wat per kilogram willen we weten. Dus daarvoor moet je toch echt even op de weegschaal gaan staan. Dus daar zijn we wat tijd mee. Mee kwijt. Ook je doelstellingen. Dus ja, waar wil je naartoe? Hoeveel trainingstijd heb je daarvoor? Want we gaan met die test eigenlijk een nulmeting doen en dan gaan we kijken van hey, welke waardes rijden, welke wattages komen hier nou uit? Hè? En kunnen we een beetje een vergelijking maken met welk doel heb jij? Welke trainingstijden heb jij? Ja, en is dit reëel om dat in dat tijdsbestek bijvoorbeeld te doen? Dus daar, dat zijn allemaal factoren, zeg maar, die nodig zijn ook om een goed advies of trainingsplan te kunnen maken.
Maar je kan ook bij jou komen testen als je geen trainingsplan van jou wil, toch?
Nee, klopt. Dat kan ook. Maar wat we dus inderdaad wel eigenlijk altijd ermee doen, is er een advies aan koppelen. Dus
Oh
dan
ja.
hebben we dat soort informatie wel nodig. Hè? Want
Ja.
de zones berekenen, hè? Dat is één ding. Hè? Maar wat ga je ermee doen? Je gaat er uiteindelijk mee fietsen,
Ja.
natuurlijk. Dus wat wij gewoon heel belangrijk vinden, is dat gezondheid echt bovenaan staat. Hè? Wat ik eerder
Ja.
al zei, we willen gewoon hebben dat je eigenlijk gewoon tot je 80ste en liefst nog langer kan blijven fietsen.
Ja.
Gezond kan blijven fietsen. Dus daarom geven we er inderdaad wel een advies aan. Van joh, hier sta je nu. Dit zijn jouw waardes. Wat kun je daar dus uiteindelijk echt mee in de praktijk? En juist om ook gewoon die bewustwording te geven, hoe belangrijk het is om op de juiste manieren daar naartoe te trainen.
Ja, een ander belangrijk ding wat jullie doen is costability advies. Hoe vaak wordt costability eigenlijk onderschat?
Heel veel. Het wordt wel steeds meer dat mensen er bewust van worden dat core stability toch wel belangrijk is. Hoe komen mensen daar heel vaak achter? Het meest bekende voorbeeld wat ik kan noemen is toch de rugklachten die mensen krijgen op de fiets. Je core, zeker als wielrenners, wij trainen heel eenzijdig, hè, want we gebruiken alleen onze benen.
Ja.
Maar onze core, dus buikspieren, rugspieren, armen en benen daar gelaten, dat trainen we bijna niet. Terwijl eigenlijk de core zegt het al, de kern, iedere beweging wordt uiteindelijk gemaakt vanuit je core. Je trapt, maar je benen zitten dus vast aan je romp. Ik vergelijk dat met een huis met een slechte fundering. De core, jouw romp, is de fundering waar vanuit al jouw kracht geleverd wordt. Dus is die niet goed, ja, dan zie je toch dat regelmatig mensen geblesseerd raken. Dan
Ja.
met name in de wielersport heel veel de rug.
Ja.
En is heel vaak gewoon te ondervangen door een goede core training. Dat wordt heel vaak nog vergeten.
En wat is dan een goede poortraining volgens jou?
Een goede core training is eigenlijk heel simpel. Het zijn eigenlijk oefeningen. Je kunt het heel groots maken. Je kunt naar een sportschool gaan waar ze allerlei attributen voor zijn. Maar je kunt het ook heel makkelijk thuis trainen. Heb je een half uurtje voor nodig? 2 à 3 keer per week kun je gewoon thuis op de slaapkamer doen voordat je gaat slapen. Ik heb het wel echt over core training natuurlijk. En wat heb je nodig? Een matje, misschien ergens een bal gaan halen. Dus de investering die je daarvoor nodig hebt, is helemaal niet groot. Nou, doe je 5 oefeningen in zo'n half uur, dan heb je al een behoorlijke core training. Ben je aan het uitvoeren? Dat noemen we bijvoorbeeld de plank, is wel de meest bekende. Hè? Dus dat je op je ellebogen en op je tenen steunt en dat je van jezelf een plank maakt. Die kun je ook zijwaarts doen. Er zijn genoeg van dat soort voorbeelden. Wij geven onze renners ook altijd een paar van die simpele oefeningen mee die je gewoon makkelijk thuis kan doen. En Ja, wat ik ook eigenlijk altijd als tip geef, toets gewoon in op YouTube core oefeningen, als je die van mij op dat moment even beu bent. En er komt een heel, ja, er komen gigantisch veel oefeningen naar boven die je ook nog kan gaan doen. In principe, als je zorgt dat je de houding goed hebt, kun je daar ook eigenlijk weinig mis mee doen. Dan kun je alleen maar beter worden. En dat maakt het ook leuk, dat houdt ook de afwisseling. Nou, wat ik al zeg, 30 minuutjes. Heb je al een behoorlijke training. Als je dan bijvoorbeeld begint met een plank en een side plank en een buikspieroefening, dus ook bijvoorbeeld gewoon een crunch erbij doet en je doet die, voert die 3 maal 30 seconden achter elkaar uit met een goede rust ertussendoor, dus dat je even helemaal herstelt daarvan, zodat je die volgende 30 seconden wel weer optimaal kan uitvoeren. Ja, dan heb je voor jezelf al een hele mooie training in elkaar gezet die je 100% zeker wat op gaat leveren.
En waarom is het dan belangrijk dat het wel echt die rust? Want ik ben altijd iemand, ik jas alles er doorheen. Ik ga van de plank en dan ben ik nog amper klaar met de plank. En dan ben ik al mijn sit-ups aan het doen als ik ze al doe. Dus waarom?
Ja, gek dat ik hier niet van sta te kijken, dat jij zo ken je al langer. Nee, het is belangrijk dat die uitvoering 100% is. Dus en zeker wanneer je erbij begint, dan heb je misschien aan een gewone plank aan 30 seconden al een hele kluif. Ja, hou je die rust ertussen niet, ja, dan wordt die tweede 30 seconden uiteraard nog zwaarder. En dan gaat het vaak ten koste van je techniek. Dus gaan mensen toch doorhangen of toch met een bolle rug hangen. Wat je eigenlijk wilt doen, is even de rust ertussen. Dus dat de uitvoeringen wel echt 100% blijven qua techniek. Dus dat de effectiviteit, en je wil beter worden en er niet slechter van, dat je die wel kan blijven waarborgen.
Dus jij zegt eigenlijk, als je maar een core stability doet voor je core, hè, dat zijn dus je buik, je borst en je rugspieren, dan maakt het niet zo gek veel uit welke oefeningen je pakt.
Nee, die hele core die moet gewoon getraind worden. Dus je buikspieren, je rugspieren, alle stabiliserende spieren die je hebt in je rug. Als die core sterk is, dus die fundering van jouw eigen lichaam sterk maakt, dan is het risico op rugklachten of allerlei andere blessures is gewoon echt een stuk lager. En dat is belangrijk. En daarom inderdaad is het soms ook gewoon leuk om van internet ook staan er genoeg oefeningen in om die ook gewoon te blijven afwisselen, zodat je niet dadelijk alleen maar heel goed die plank kan. Hè, want dan hebben we het weer over die eenzijdige prikkel. En je moet meerdere oefeningetjes gewoon goed kunnen, waarmee je gewoon die core volledig verstevigt.
Ja. Hey, een heel ander onderwerp. Fietsen en ziek zijn. Waar ligt de grens? Wanneer gaan we wel mogen fietsen en wanneer zeg je nou, je kan nu echt beter rust nemen?
Ja, een goeie die je ook aanhaalt, want ik hoor ook heel vaak van, nou ik ben verkouden, ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker, maar ik ga al een beetje rijden, want ik zweet het er dan misschien wel uit. Dat
Ja.
hoor je heel vaak. Ik vind eigenlijk gewoon, als je een verkoudheidje bent en je voelt je eigen zelf nog gewoon fit en je hebt er geen keelpijn bij, dus op dat moment nog geen, dan mag je dat inderdaad voor mij gewoon gaan doen. Ik zou dan wel kiezen om dan een rustigere duurtraining te doen, dus als er net op dat moment een zware blokkentraining op staat, dan zou ik het niet doen. Hè, maar een rustige duurtraining, die zou ik dan gewoon wel kunnen doen. Hè, maar heb je keelontsteking, dan moet je gewoon echt thuis blijven.
En
Dan
een
kun je
keelontsteking,
beter rusten.
vind jij al een keelontsteking als je gewoon een beetje zo'n kriebelkeel hebt, waarvan je denkt van, oh, slikken doet een beetje pijn, maar is het nou keelpijn?
Ja, ik zou zeker op dat moment op safe spelen en zeggen wanneer ik keelpijn heb. Een kriebel vind ik wel anders, dat hoort bij een verkoudheidje, maar echt een keelpijn. En dan hebben we toch al vaak wel wat zwelling in de keel, roodheid in de keel. Ja, dan zeg ik gewoon absoluut niet trainen en rust houden.
Dus alles onder de nek, maar eigenlijk tot en met de nek, want de nek
Ja.
is de keel natuurlijk.
Ja.
Dan is het rust houden.
Precies. Goeie
En
vuistregel om te onthouden.
koorts.
Ja, bij koorts per definitie niet trainen. En nou, daar hebben we eigenlijk ook wel een stelling voor. En die noemen we bij koorts maal 2. En dat wil eigenlijk zeggen: 1 dag koorts is 2 dagen herstellen. 2 dagen koorts is 4 dagen herstellen. Enzovoort. Koorts mag je echt niet onderschatten wat dat doet in je lichaam. Daar heb je echt een hersteltijd voor nodig. Ga je voor die tijd toch echt trainen of intensief trainen, dan gaat je hersteltijd alleen maar langer duren. En dat is ook weer zonde van je tijd, want ja, tijd ja, hebben we al zo weinig van, hè?
Ik heb een nieuw iets bedacht. De gast van mijn vorige gast die laat een vraag voor jou achter. En de
Oh,
vraag
leuk.
die hij deze week heeft achtergelaten is: tubes of tubeless? Wat ben jij?
Oh, dat is wel een leuke. Die heerst op het moment ook bij ons in de ploeg heel veel. De voordelen en de nadelen kom je dan een beetje op uit. Nou, qua rolweerstand zeggen ze eigenlijk gewoon dat de tubeless het beste is, hè? Maar ja, we moeten ook gewoon trainen. En als hij dan lek gaat, ja, dan zeggen ze met tubeless, dan dicht hij zijn gat makkelijk.
Sneller.
Maar hoe vaak wij toch al hebben meegemaakt dat het gat eigenlijk wat ontstaan is net te groot is en niet gedicht werd, vind ik toch ook wel heel groot. Dus ik zeg voor wedstrijden tubeless, maar voor trainingen absoluut niet. Een
Je bedoelt voor
bandje.
wedstrijden tubes en voor trainingen tubeless.
Nee, voor de wedstrijden tubeless. Ja, voor de wedstrijden
Oh ja, oké.
tubeless. Ja, en voor de trainingen niet. Want als dat gat te groot is en er moet een bandje in, die banden zitten ook nog eens enorm strak. Die krijg je er
Ja,
bijna niet af.
en niet af,
Je
dat
bent
klopt.
keilang bezig, sta je langs de kant. Terwijl met de ouderwetse manier heb je dat bandje zo vervangen. En in de wedstrijden rijden we er met een auto achteraan en vervangen we de hele fiets toch wel. Dus.
Dat klopt. Eens, ja. En heb fiets je zelf nog ooit, Jamie?
Ja, dat is niet zo vaak meer. Sinds ik ploegleider ben geworden van de wielerploeg, de eerste jaar toen ik nog de jonge renner deed, hè, waar jij bij mij in de ploeg zat, toen had ik dat eerste jaar nog gewoon 2 licenties. En eentje als ploegleider en eentje als wielertrainer, of als wielrenner zelf. En ik moet zeggen, ik heb vanaf het moment dat ik ploegleider ben geworden nooit geen wedstrijd meer gereden. Dat was gewoon onmogelijk. Dus ik fiets af en toe nog wel. Maar ja, ik ben echt een recreant geworden. Dus geen wedstrijden meer. Maar af en toe nog op de fiets. En als we de koffieritjes doen, bijvoorbeeld in Spanje, dan durf ik mijn fiets nog wel te pakken en met de ploeg mee te fietsen.
Top. Hey, dankjewel voor je tijd. Super waardevol dat je erbij was.
En de belangrijkste takeaways van deze podcast is naar mijn mening toch echt wel dat we willen zorgen dat jij tot en met je 80ste blijft genieten van deze mooie sport. Dus hou heel goed je belastbaarheid en je belasting in de gaten. Weet hoe je moet trainen en vergeet gewoon niet om echt te genieten van deze mooie sport. Ik hoop je in de volgende aflevering weer te zien. En voor nu een fijne dag, fijne avond of goedemorgen. Maar net wanneer je deze podcast beluistert.